Welkom bij de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. In deze aflevering spreekt tandarts Leontien Jongsma met een van de winnaars van de NWVT Masterscriptieprijs.
Ik heb vandaag hier in de studio Elise Wolf, tandarts, en Ashley Verlinde, gezondheidswetenschapper, die promoveert op het GigaGaaf onderzoek. Het onderwerp van vanavond is de scriptie van Elise, die dit jaar de tweede prijs heeft gewonnen bij de NWVT Masterscriptieprijs. Met als titel een verkenning onder verloskundigen en zwangere vrouwen naar het bespreken van periodieke gebitscontrole tijdens het verloskundig consult en het doorverwijzen naar de mondzorgprofessional. Ik begin even bij Ashley. Dit onderzoek van Elise is eigenlijk een onderdeel van het GigaGaaf project. Zou je daar in het kort iets over willen vertellen?
Ja, zeker. Het GigaGaaf onderzoek loopt al sinds 2014. En de aanleiding van het GigaGaaf onderzoek was dat 41% van de vijfjarige kinderen in Nederland caries had. En daaruit blijkt eigenlijk dat kinderen veel te laat bij de tandartspraktijk binnenkomen en dat het kwaad dan vaak al geschied is. En je wil ouders en kinderen vaak eerder bereiken natuurlijk om dit te verbeteren. En daarom hebben we na zitten denken van hoe kunnen we dat gaan doen? We willen ouders eigenlijk al vanaf het eerste tandje bereiken. Zodat ze op tijd binnen zijn en we ze ook op tijd de juiste adviezen mee kunnen geven over mondverzorging. En we willen ook graag alle ouders en jonge kinderen bereiken.
Dat er ook een grote groep kinderen is die nu niet naar de tandarts gaan omdat hun ouders niet naar de tandarts gaan.
Precies, want we weten uit cijfers dat kinderen veel te laat nu bij de tandarts komen. Vaak pas 2, 3 of 4 jaar oud als ze voor het eerst binnenkomen. We willen ze natuurlijk veel eerder zien. En daarom dachten we, meer dan 95% van de ouders komen met hun pasgeborenen bij het consultatiebureau. Het RVB heeft natuurlijk een enorm bereik. En daar zouden we mooi gebruik van kunnen maken door samen te werken met consultatiebureaus. En anderzijds hadden we het idee, zwangere vrouwen komen natuurlijk ook altijd meerdere malen tijdens de zwangerschap bij de verloskundige. En dan zouden we ook via de zwangere vrouw al een beetje kunnen voorbereiden op het hoe je met de mondverzorging van een kind omgaat. Ja. En wilden we eigenlijk ook via de zwangere vrouw al de ouders op tijd bereiken. Maar die samenwerking met de verloskundige die lag iets ingewikkelder dan we dachten. En dat kwam eigenlijk omdat de verloskundige aangaven, als we juist die doelgroep gaan bereiken die we nu, die tandartsen dus nu moeilijk bereiken, dus meer de risicogroepen, die zijn niet altijd verzekerd voor de tandheelkundige zorg. Als wij dan gaan verwijzen, dan jagen we de zwangere vrouwen ook misschien wel op kosten. Dus dat vonden ze een beetje discutabel. Dat lag wat ingewikkelder en daarom ook eigenlijk de aanleiding van het onderzoek van Elise. Wat onderdeel van het GigaGaaf onderzoek is geworden.
Ja, want Elise, kun jij een beetje in het kort vertellen waar jouw deel van dit onderzoek over gaat of over ging?
Ja, zeker. Wat Ashley ook al een beetje vertelde. Ik heb voor mijn afstudeerscriptie me voornamelijk eigenlijk gefocust op de verloskundigen. En we hebben gekeken hoe zwangere vrouwen via de verloskundige bij de mondzorgprofessional kunnen komen. We hebben daarvoor vragenlijsten afgenomen, zowel bij verloskundigen als bij zwangere vrouwen. Het heeft natuurlijk heel veel voordelen, omdat de mondzorgprofessional, waar de zwangere vrouw dan naartoe wordt verwezen, weet wanneer het kind ongeveer geboren wordt en dus ook wanneer de eerste tand ongeveer zal doorbreken. En daarnaast heeft ze natuurlijk ook een voordeel omdat de zwangere vrouw haar eigen mondgezondheid dan kan laten controleren en eventueel natuurlijk kan laten behandelen. En wat Ashley ook al zei, het is natuurlijk belangrijk dat het is een gunstig gegeven dat niet alle zwangere vrouwen naar de tandarts gaan, maar eigenlijk wel iedereen bij de verloskundige komt, waardoor je ook juist de hoogrisicogroepen makkelijker kan bereiken.
Want ook de risicogroepen die dus de tandarts mist, die gaan natuurlijk wel met hun zwangere buik naar de verloskundige. Dus dat is op zich natuurlijk een slimme ingang. En is het nou ook zo dat veel vrouwen mondzorg vermijden tijdens de zwangerschap?
Er zijn in Nederland geen exacte gegevens daarover bekend. Maar uit internationale literatuur blijkt inderdaad wel dat er best vaak vrouwen zijn die tijdens hun zwangerschap niet of minder naar de tandarts gaan. En een reden die daarvoor bestaat of ook wordt genoemd, is dat veel zwangere vrouwen toch denken dat een behandeling die ze eventueel bij de tandarts moet ondergaan niet veilig is tijdens de zwangerschap, met name dan voor hun foetus.
Ja, dat is ook wel iets wat ik in de praktijk veel hoor, hoor. Dat vrouwen er toch niet op zitten te springen om een röntgenfoto te maken tijdens de zwangerschap of om een vulling te laten doen met een verdoving. Dat ze toch bang zijn dat dat schade kan geven. Terwijl ja, misschien dat het ook iets is wat wij als professie veel meer moeten uitdragen. Dat we ook minder makkelijk zeggen van oh, we doen het wel na je zwangerschap, want het kan gevaarlijk zijn. Terwijl het uitstellen misschien wel veel gevaarlijker is voor het kind dan de behandeling zelf.
Ja, dat klopt. Zeker.
Jullie onderzoek die had natuurlijk in doel, tot doel om in kaart te brengen hoe die zwangere vrouwen nou via die verloskundige bij ons terechtkomen. Hè? Bij de tandarts of bij de mondhygiënist. En jullie hebben gekeken naar de factoren die dat belemmeren of bevorderen dat er doorverwezen wordt. Wat zijn jullie conclusies op dat vlak?
Het klopt inderdaad wat je zegt. We hebben die factoren onderzocht. Dat hebben we gedaan door een vragenlijst te maken die we hebben gebaseerd op het MIDI. Dat staat voor het meetinstrument Determinanten van Innovaties. Het is een instrument dat ontwikkeld is door het TNO. En je kan daarmee dus inderdaad factoren die een zorginnovatie, zoals dit eigenlijk ook is, bevorderen dan wel belemmeren. Het instrument bestaat uit vier domeinen. De innovatie die je onderzoekt zelf, de gebruiker van de innovatie, de organisatie rond die innovatie en de sociaal-politieke context. En voor mijn scriptie hebben we eigenlijk voornamelijk naar de gebruiker van die innovatie gekeken. En dat zijn dus de verloskundigen in dit geval. Wat daaruit bleek met name is dat verloskundigen er echt best voor openstaan om zo'n doorverwijzing naar de mondzorgprofessional uit te voeren. En dat ze het eigenlijk ook belangrijk vinden dat ze dat doen. Maar wat wij in het begin ook al even aanstipten, dat ze het toch lastig vinden als ze weten dat een zwangere vrouw geen tandartsverzekering heeft, om zo'n vrouw dan alsnog door te verwijzen, omdat ze toch zo'n vrouw niet op kosten willen jagen. En wat we ook hebben gevonden is dat de verloskundigen aangaven dat zij van zwangere vrouwen niet verwachten dat de verloskundige hun vraagt naar hun mondgezondheid. Dus er bestaat blijkbaar toch een bepaalde schroom bij verloskundigen om naar iets te vragen wat zeg maar net buiten hun vakgebied ligt. In dit geval dan dus de mondgezondheid. Terwijl wij eigenlijk ook juist in het literatuuronderzoek, wat we natuurlijk ook gedaan hebben, zagen dat zwangere vrouwen er best wel voor openstaan om ook over andere, bijvoorbeeld over dus hun mondgezondheid, om daar ook informatie van hun verloskundige over te krijgen.
Ja, precies. Ik denk dat het ook heel herkenbaar is. Hè? Dat je het zelf als tandarts ook best moeilijk vindt om naar iets te vragen wat buiten je eigen vakgebied ligt. En dat is ook niet gek dat de verloskundigen dat vinden. Tegelijkertijd denk ik dat zwangere vrouwen er alles voor zullen doen om hun kindje gezonder te krijgen. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel een doelgroep is die voor veel dingen openstaat. En is dat nou terecht dat die verloskundigen denken dat die zwangere vrouwen geen geld aan de tandarts willen uitgeven? Of blijkt dat eigenlijk helemaal niet te kloppen?
Nee, dat is eigenlijk niet terecht. Tenminste, dat blijkt niet uit ons onderzoek. We hebben dus ook zwangere vrouwen onderzocht en hun vraaglijst gegeven. En daaruit bleek geen significant verband te zijn tussen het hebben van een tandartsverzekering en het feit of ze wel of niet naar de tandarts wilden gaan. Uit onze resultaten bleek dat 75% van de zwangere vrouwen die we hebben onderzocht toch bereid was om naar de tandarts te gaan of naar de mondzorgprofessional te gaan, ook al hadden ze geen tandartsverzekering. En het bleek ook dat 10% van de vrouwen die aangaf niet naar de tandarts, dat ze ook niet naar de tandarts zouden willen gaan als dit gratis zou zijn. En daarbij moet je dan natuurlijk wel in je achterhoofd houden dat er altijd in de samenleving een groep mensen zal blijven bestaan die om wat voor reden dan ook niet naar de tandarts wil gaan.
Ja, en dat ligt dan natuurlijk aan andere overwegingen dan de financiële. Nou, we hebben het uitgebreid gehad over wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van de foetus. Maar zijn er ook nog andere redenen waarom het nuttig is om die zwangere vrouw al tijdens de zwangerschap te zien in de mondzorgpraktijk en niet pas na de geboorte?
Ja, zeker. Wat ook meespeelt, wat je natuurlijk hoopt is als een zwangere vrouw ook tijdens haar zwangerschap naar de mondzorgprofessional gaat, is dat haar eigen mondgezondheid ook verbeterd wordt als dat nodig is. En wat uit de literatuur blijkt is dat zo'n moeder natuurlijk de eerste persoon is die ook met name haar orale microflora aan het kind meegeeft. Dus eigenlijk wil je dat die mondgezondheid gewoon zo goed mogelijk is zodra het kind geboren wordt.
Precies, dat is het bekende verhaal van dat speentje, hè, wat op de grond valt en even wordt afgelikt door de moeder voordat het weer in de mond gaat van het kind. Dan helpt het wel als dat een beetje een fijne microflora is die wordt doorgegeven. Wat kunnen we nou doen in de praktijk? Hè? Voor alle tandartsen die nu aan het luisteren zijn. Wat kunnen we doen om te zorgen dat we die zwangere vrouw toch bij ons in de stoel krijgen? En dan is natuurlijk de allergrootste uitdaging de groep die normaal gesproken zorg vermijdt. Dus de mensen die we niet standaard elk half jaar op controle krijgen. Kunnen wij zelf bijvoorbeeld de samenwerking met de verloskundige op gaan zoeken?
Zeker. Dat zou je in feite natuurlijk best kunnen doen. Je kan natuurlijk best als standaard naar een verloskundige toe gaan of daar contact mee zoeken. En haar of hem in ieder geval laten weten wat de verwijsmogelijkheden in de buurt zijn. Wat kan helpen is om eventueel met een groep tandartsen of tandartspraktijken naar een verloskundige te gaan. Zodat je niet naar de verloskundige toe uitstraalt dat je een soort van patiënten van elkaar wilt afpakken. Maar dat je in ieder geval de verloskundige handvaten biedt om hun cliënten naar jou toe door te verwijzen.
Ja, dus dat zou je bijvoorbeeld ook via een kring kunnen doen of via een equal groep of een ander soort samenwerkingsverband tussen collega's. Ja, en we kunnen natuurlijk zelf ook heel veel doen in de praktijk om de vrouwen die we wel zien ervan te doordringen dat het heel erg belangrijk is om hun kind al bij het eerste tandje mee te nemen en niet pas als ze 2 of 3 zijn. Want het komt natuurlijk ook heel vaak voor dat je ze dan pas ziet en dat dan de eerste schade al lang geleden is. Dus dat is misschien ook iets wat we heel erg zouden moeten uitdragen, meer in de praktijk ook. Wil jij daar nog iets over zeggen, Ashley?
Zeker. Je kan natuurlijk als tandarts in je eigen praktijk ook veel doen om je eigen patiëntenpopulatie zo goed mogelijk te bereiken op het juiste moment. En in ieder geval op te letten als je patiënten zwanger zijn en dan gelijk het gesprek aan te gaan. Wist je al dat het hartstikke goed is om al met 6 maanden een eerste afspraak te maken en dat het in een basisverzekering zit. Want alleen dat laatste al is vaak nog niet bekend bij alle ouders en wel heel belangrijk om te gaan met je kind.
Ja, dat klopt inderdaad. Want heel veel ouders die denken, nou, 1 tandje, daar kun je toch niks aan zien. Wat is daar nou voor spannend aan? Maar ze vergeten natuurlijk dat dan de preventie al begint. En dat is natuurlijk nog veel belangrijker dan per se naar dat ene tandje te kijken.
Ja, zeker. Het gaat natuurlijk niet zozeer om in de mond kijken, maar juist dat je inderdaad de ouders mee wil geven van wat zijn nou de juiste mondverzorgings- en mondhygiëne gedrag die ze kunnen toepassen.
Ja, moet je dat flesje nou wel of niet mee naar bed geven?
Precies, precies. En wat ik bijvoorbeeld zelf ook tegenkom, of in ieder geval van ouders hoor, dat ze ook heel onbewust zijn van dat soort gedrag. Dat ze gewoon echt niet weten dat niet goed is. En zich ook wel een soort van schamen van, oh jee, dat heb ik helemaal verkeerd gedaan. Had ik dat maar liever eerder
als
geweten.
Als moeder wil je altijd het beste voor je kind. Maar als je niet weet wat dat is, kan je het ze ook niet geven.
Dat is het. Als ze het niet weten, kunnen ze ook niet bewust die keuze maken van wat ze ermee doen. En die informatie wil ze in ieder geval op tijd meegeven. Ja. En als het dan nog niet landt, zijn er natuurlijk ook nog allerlei technieken waarmee je toch het gedrag probeert te veranderen. Maar in ieder geval wil je ze op tijd daarmee bereiken.
Meteen goed gedrag aanleren is zoveel makkelijker dan het later nog zien te veranderen natuurlijk.
Ja, absoluut. Ja. Dat zeggen wij ook. Je wil ouders juist vroeg bereiken, zodat ze niet beginnen aan de zoete flesjes mee naar bed. Gelijk starten met tandenpoetsen als het kind nog niet zo heel erg puberaal, zeg maar niet die peuterpubertijd. Want dan kan je die gewoonte al
veel
natuurlijker aanwennen.
Introduceren,
en veel soepeler dan als je het later moet afleren. Ja, dat is gewoon veel moeilijker. En net wat ik zeg, kijk, een baby vraagt natuurlijk nooit om limonade of wat dan ook. Dus ouders die starten daar soms gewoon heel onbewust mee. En ze hebben ook geen kwade wil daarmee, maar Je wilt ze dat in ieder geval meegeven, dat ze dat beter niet kunnen doen.
Wat het kan aanrichten, precies. En de samenwerking met de consultatiebureaus eventueel. Is het verstandig om hier op eigen initiatief naartoe te gaan? Of zijn er richtlijnen in de maak hiervoor?
Nou, de samenwerking met consultatiebureaus of met de jeugdgezondheidszorg is zeker interessant, denk ik, voor mondzorgprofessionals. Het is wel wat ingewikkelder dan dat het lijkt. We horen het wel vaak ook van enthousiaste mondzorgprofessionals die zelf consultatiebureaus zeg maar hebben benaderd, dat ze ook wel eens teleurgesteld daarin worden. En ja, dat komt enerzijds dat we vaak horen van consultatiebureaus dat ze gewoon heel weinig tijd hebben en heel veel verantwoordelijkheden. Ze hebben natuurlijk allerlei onderwerpen die ze in korte tijd moeten behandelen tijdens de consulten. En daarnaast zijn er ook veel zorgprofessionals die met hun willen samenwerken. Dus wat dat betreft zijn ze ook wel een beetje terughoudend daarin. En kost het dus ook wel tijd om een goede samenwerking aan te gaan. De andere reden die we vaak horen is toch dat ze inderdaad niet naar één specifieke mondzorgpraktijk willen verwijzen. Omdat ze dan toch het idee hebben dat ze andere lokale mondzorgpraktijken misschien wel benadelen. Omdat het misschien wel hun patiënten zijn waarvan ze de kinderen verwijzen naar een andere praktijk. Dus dat ligt ook gevoelig. Dus ja, wij zijn er zeker mee bezig. En als we resultaten hebben van het GIGAAF-onderzoek die veelbelovend zijn, dan hebben we natuurlijk ook een sterker verhaal naar de jeugdgezondheidszorg toe. Waarom we zo graag willen samenwerken en wat het precies doet met de mondgezondheid van het kind. Maar ja, zij staan natuurlijk ook wel voor een betere gezondheid van het kind. Dus we hebben wat dat betreft zeker een gezamenlijk doel. Dus die verbinding, die kunnen we denk ik zeker maken.
Dus daar hebben we het laatste woord nog niet over gehoord.
Nee, zeker niet. En als ja, op welke manier, dat moet dan ook blijken wat het beste past bij de beroepsgroepen. Ook bij de JGZ en ook bij of de jeugdgezondheidszorg en ook bij de mondzorgpraktijken. En dat hoeft niet alleen een richtlijn per se te zijn natuurlijk, maar dat kan ook ja, een website met tools of hoe praktijken zelf aan de slag kunnen gaan. Ja. Daar moeten we echt nog verder over in gesprek met beide beroepsgroepen.
Maar er is genoeg gaande, er wordt aan gewerkt. Dus daar komen we wellicht op een later moment op terug.
Zeker, ik hoop het.
Ja. Nou, Ashley, Elise, ontzettend bedankt hiervoor. En we hopen graag nog eens, als er nieuwe resultaten zijn, dat van jullie te kunnen horen. Ja. Hartstikke bedankt.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar de NWVT In en Rond de Mond podcast. Tot de volgende. Nou.